Por morgen. Ik zou zeggen adventstijd en dan gaan we verder met het kruis van Christus. Ik hoop dat na vanochtend jullie zeggen ja natuurlijk gaan we dan verder met het kruis van Christus. Want advent en het kruis van Christus hebben alles met elkaar te maken. De een is namelijk het probleem en de ander is de oplossing. Want advent, en we kijken hier naar een prachtig stuk, de symboliek van de cirkel. Het is vandaag vierde advent, maar advent is eigenlijk vanuit kerkgeschiedenis de tijd van diepe duisternis. Het is de tijd van het oordeel. Het is de tijd van Johannes de Doper. Dat is de tijd dat het zwijgen en het verborgene van God is. Na Malachi en voordat de Christus, we volgende week de geboorte van Christus, dan is er al eeuwenlang diepe duisternis geestelijk over Israël. Want na Malachi was het stil. De vader die in het verborgen is. En wanneer Christus dadelijk geboren wordt, dan is daar in één keer het licht. En in de kerkzin is het er vaak uitgebeeld dat in de tijd dat de kerk er was, dan was adventstijd eigenlijk een hele donkere tijd. En wij hebben natuurlijk nu alles met lichtjes en gezellig, de dakgoten vol, allemaal hartstikke gezellig. Maar dat was niet de symboliek die de kerk had. De kerk had, eigenlijk was het donker in de kerk. En er werd er gesproken over hoe duister het op aarde is, hoe zondig de mens is. En dan was het kerst en dan bam, was het vol licht. In één keer brak het licht door. En die symboliek zijn we een beetje kwijtgeraakt. Maar toch mooi hoe we hier door hele opbouw hebben, dat de bloemen steeds meer open gaan, zo naar de geboorte van Christus toe. Maar er zit nog een symboliek in en die zal ik dadelijk vertellen. Ik wil met jullie gaan lezen naar een aspect waar we dadelijk terecht gaan komen. We gaan het hebben namelijk, en dan mag de volgende dia getoond worden. We gaan het hebben over de nacht van het verraad. We gaan het hebben over Judas. En dat heeft alles met advent te maken. Maar ook met ons. We gaan lezen in Psalm 41. En een psalm van David, waarin hij heel ziek is, tot stervens toe. En wanneer hij omringd wordt door mensen die aan zijn bed staan en hem mooie woorden toefluisteren. En als ze buiten staan, denken we, nou kan hij maar snel het loodje leggen. Hè, dan kunnen we de boel verdelen. En dat is dan nog daaraan toe. Maar als het je vriend is, je eigen vriend, in vers 10. Zelfs mijn beste vriend, zegt David. Zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde. Die vertrouwde ik volkomen, op wie ik vertrouwde. Die at van mijn brood. Dat betekent dat hij zijn gast was. Hij mocht aan de koninklijke tafel zitten. Die het dichtst nabij is. Die heeft zich tegen mij gekeerd. Zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde. Die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd. Je voelt het intense verdriet van koning David. Maar er is nog een koning die geboren moet worden. En die inmiddels geboren is, als wij daarover gaan lezen, die kent het wanneer een vriend je verraadt, met wie je gegeten hebt. Nou gaan we toch naar een beetje advent en dan wil ik het lezen uit Matthäus 2. En het is een beetje spannend, allemaal rond de geboorte al van Christus. Het gaat over de drie wijzen, de magiërs. En dat lezen we in Matthäus 2. En dan slaan we het eerste vers even over. Dat is een beetje spoiler alert, weet je wel. Jezus is al geboren. Nou ja, ik lees hem. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde. En heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. Ja, in Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem. Want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. En hier zie je al een beetje advent. Leiders, geestelijke, het hele volk, die doet gewoon wat hij altijd doet naar zijn aard. Leven in de zonde. Dat is gewoon de normale gang van deze wereld. Wat de wereld doet is normaal volgens de overste van deze wereld. Dat is leven vanuit de zonde. Leven vanuit jezelf. Zelfontplooiing, zelfontwikkeling, zelf, zelf, zelf. En als dan het licht doorbreekt, al is het hier nog maar zelfs een aankondiging van het licht, dan schrikt de wereld. Daar zitten we niet op te wachten. Een machtshebber schrikt, omdat er een andere koning aangekondigd wordt. Hij van het licht. En nou gaan we naar Matteüs. Matteüs 26. Waar we de vorige keer gestopt waren, hadden we gezien dat de discipelen eigenlijk geen moment met Christus konden waken na hun grootspraak. Wij zullen u nooit verlaten, wij zullen u nooit verloochenen. En als het moment komt, vallen ze in slaap. En de Heer Jezus, hebben we gezien, is geestelijk toegerust. Hij is er klaar voor. En we lezen vanaf vers 46, Matteüs 26, vers 46. En zegt de Heer Jezus, sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan. Een van de 12, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had hij zijn verrader een teken afgesproken. Degene die ik kus, had hij gezegd, die is het. Die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af en zei, gegroet Rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor gekomen? En in Lucas 22 staat het nog intenser. Judas, leef je de mensenzoon uit voor een kus? Voel je de emotie? Voel je de echo van Psalm 41? Judas, leef je de mensenzoon uit, nu uit voor een kus? En daarop kwam de bende naderbij. Ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Tot zover de schriftlezing. We gaan bidden. O Vader, we danken u dat u uw zoon gaf. In deze donkere, duistere wereld. In deze tijd van advent. Een tijd die we kunstmatig kunnen verlichten. Terwijl het hart van velen zo duister is. Omdat ze geen hoop hebben. En alles moeten zetten op dit leven. Alles eruit moeten halen. Gebukt gaan onder het juk van presteren. Van genieten, het moeten genieten, het moeten slagen, het moeten perfecte plaatje op Facebook kunnen delen. Heer, we zijn van u los en we hebben u nodig, Heer Jezus. Heere God, open ons hart, open ons verstand en dat het licht van die ster mag overgaan in het licht van de morgenster, Jezus zelf, in onze harten. In Jezus' naam, amen. Advent. De magiërs kwamen in de nacht bij ster, bij sterrenlicht. Judas kwam ook in de nacht met zijn bende. Wat een verschil. Bij de geboorte kwamen ze in de nacht voor de aankondiging van de hoop. Een heel legioen van engelen die zeggen, ere zij God in de hoogste hemel. En vrede op aarde en in de zoon des mensen welbehagen. En hier heeft de Heer Jezus maar één engel gehad. Die hem troostte. Die hem kracht gaf. Terwijl hij bitter bloed en tranen zweette voor het gewicht van de zonde. Van het gewicht van Advent. De duisternis voelt hij om zijn hart krullen. Wat een verschil. Eerst als koningskind werd hij ook al opgejaagd. Want Herodes werd boos. En liet alle kindertjes tot de leeftijd van 2 jaar ombrengen. En Jozef en Maria moesten met pasgeboren Jezus alweer vluchten. Over vluchtelingen gesproken. Jezus weet er alles van. En we kijken dan ook nu naar het portret van Judas. En hierna naar dat van Caiaphas en Pilatus. Want dat zijn de mensen die het meest aangerekend worden dat Jezus gekruisigd werd. Maar er is iets wat deze mensen verbindt. En als je goed kijkt, wat ook hen met ons verbindt. Dat is een Grieks woord. En dat heet paradidomi. Nou ja, weet ik. Dat moet je dan toevallig ook maar lezen. Maar paradidomi betekent overleveren, verraden. Het overleveren en verraden staat aan elkaar gelijk. Dat is wat deze 3 mensen met elkaar verbindt. Judas levert Jezus uit aan de hoogpriesters, aan Caiaphas. Caiaphas levert Jezus uit aan Pilatus. En Pilatus levert Jezus uit aan de soldaten. En uitleveren, verraden, zitten erin, is dat je geen recht doet. Je doet iets anders dan wat verwacht is. Judas levert een onschuldige uit. Caiaphas weet dat Jezus onschuldig is. En met een leugen levert hij hem uit aan Pilatus. Pilatus weet dat Jezus onschuldig is, was zijn handen in onschuld en toch levert hij hem uit. Ieder heeft hem verraden. Paradidomi. En waar leveren wij Jezus soms voor uit? Voor eigen succes? Een leugentje om best veel? In die zin, als we naar Petrus kijken, leverde die Jezus ook uit. Hij logende hem ook. Alleen dat loopt anders af. Daar gaan we straks naar kijken. 3 portretten. En vandaag Judas. En aan hem kleeft altijd de kus. Dat hij zijn vriend verraadt door een kus. Als we het avondmaal breken, gedenken we dat moment. Dan zeggen we de nacht waarin hij verraden werd. De emotie die daarbij komt kijken, dat de liefde zelf verraden wordt. Het is niet anders dan de aard van het verraad, Satan. De engel die geroepen was en geschapen was door God om God te aanbidden. Om God, en aanbidden is niet iets narcistisch, jij moet zeggen dat ik leuk ben. Nee, dat betekent, dat is de waarheid. Aanbidden is benoemen zoals het is. Benoemen dat God goed is. Benoemen dat God de liefde is. Benoemen dat God de almachtige is. En Satan zei, dat ben ik zelf. Ik kan het zelf wel. Ik ben aan de Allerhoogste gelijk. Dat is verraad. Hij is de aartsleugenaar. Hij is de oerverrader. Waar geen vergeving voor is. Anders dan dat dat voor Judas had kunnen zijn. Maar aan Judas kleeft het verraad. Als je ook in de Bijbel leest, hij bungelt altijd onderaan het lijstje van de apostel, van de discipel. Hij wordt altijd als laatste genoemd en altijd het zinnetje erachter. En Judas Iscariot, comma, die hem zou uitleveren. Hij komt daar niet meer van los. Hij bungelt er onderaan. Maar Judas was in die zin ook geen gelovige. En dat is zo moeilijk. Dat is zo moeilijk te begrijpen. De ernst zit hem nog niet in het verraad. Want Petrus verraadde hem ook. Wij verraden Jezus ook heel vaak. Ook vandaag de dag. We bedoelen het soms goed, maar soms kiezen we voor een leugje voor bestwil. Terwijl we hebben gezegd, de Heer, ik zal u loven. En we doen het niet. Weet je, verraad is nog niet eens, ik zou bijna zeggen, het ergste wat er is. Het verraad is onder de motorkap ongeloof. Ongeloof maakt dat je verraadt. Dat je niet meer ziet waar het op aankomt. En dat is het enge van Judas. Dat is het enge van zijn leven. Hoe kan je al die jaren, je bent uitverkoren, je mag één van de 12 zijn. Als je in de Openbaring leest, dan wat lag er voor hem weg, hè, als het gaat om de Heer volgen. Openbaring 21 vers 12. Dan wordt het nieuwe Jeruzalem gebouwd op 12 grondstenen met de naam van de 12 apostelen. Maar niet die van Judas. Ik denk dat het Paulus is geworden. Een belofte van God. Hij had hem uitgekozen als fundament voor het lichaam van Christus, van de kerk. En hij geloofde niet. En Jezus beschouwde hem als een vriend. En hij heeft het brood met hem gedeeld. Hij is met hem geweest, daar in het hof van Gethsemane. Ze hebben samen gebeden. Hij is daarbij geweest. Hij heeft geveinsd. Hij had een hart van ongeloof. En dat is voor ons bijna niet te bevatten. Ik denk dat Judas nooit zich heeft kunnen voorstellen dat er een moment zou komen dat hij Jezus zou verraden. Ik denk dat het niet zo werkt. Dat hij al van tevoren had van, nou, dan komt er een moment en dan pak ik hem en dan verraad ik hem. Nee. Het spannende is dat als je dicht bij Jezus leeft, zonder geloof, dan kan je in de problemen komen. Dan leidt dat tot iets verschrikkelijks. Als je hart op slot blijft. En je sleutel zit aan de binnenkant. Als je je hart op slot houdt, dan kan de zonde in je leven kan gaan groeien. En dan komt er het moment dat de Satan vrij spel heeft. En dan kan je niet meer terug. Dat is beangstigend. Als je volhardt in het ongeloof, dan kan er in een mensenleven een moment komen dat je hart verhard is. Dan is hij dichtgeroest. Dan is het verdraaid lastig om hem open te krijgen. Maar bij God is alles mogelijk. Altijd. Maar als je het niet gelooft, dan wordt het verdraaid lastig. En voordat we Judas te hard aanpakken. Ik denk dat Judas zich nooit gerealiseerd heeft dat hij ooit Jezus zou verraden. Maar het is uiteindelijk het gevolg van de afslagen die hij genomen heeft. Dan leidt de ene zonde je nu eenmaal naar de andere. En dan komt er een point of no return. Er komt altijd een kantelpunt in je leven wat het buigen of barsten is. Er is een boek. In het Engels heet die Ordinary Man. Gewoon doodnormale mensen. En dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. Dat waren gewoon Duitsers. Dat waren bouwvakkers, loodgieters. Gewoon, wat zouden wij zeggen, eerbare mensen. Ordinary men. Doodgewone mensen. Maar ze kregen een bevel en moesten een pakje aantrekken. En ze werden gelegerd in Warschau. En ze kregen de opdracht om daar hun taak te voldoen in een ghetto. Gewone normale mensen. Die nooit van tevoren hadden bedacht dat ze iets zouden gaan doen waarbij je normaal, in een normaal leven, met een glas bier in je hand, ik zou niet opkomen. Na 5 jaar hadden ze 70.000 mensen vermoord. Handjevol, doodnormale mensen. Laten we nooit denken, want dat is nou precies wat de zonde doet. De zonde weet het altijd haarfijn te vertellen hoe het met een ander zit, maar is blind voor zichzelf. Dat is de kern van de zonde. Niet in staat om naar jezelf te kijken. Niet om toe te geven dat ook jij als doodnormaal mens misschien tot de gruwelijkste dingen in staat bent. En die doe je nu niet omdat je eenvoudigweg niet in die situatie zit. Maar wat hadden wij gedaan misschien als we een bepaald legerpakje hadden aangehad? En ik heb bij Petrus altijd gedacht van wat kan ik toch ook erg op hem lijken. Maar misschien als we soms heel eerlijk zijn, lijken we ook wel af en toe een beetje op Judas. Een mens is tot alles in staat. Dat is Advent. Dat is de diepte, de onpeilbare diepte van de zonde. Raden met een kus. Dit is de klemtoon die je moet leggen. Judas, leef je de mensen zo uit met een kus? Vraagteken. Jezus wist dat hij uitgeleverd werd. Maar niet hoe. Met een kus. De kus, het symbool in het Midden-Oosten van vriendschap. Daar zoenen mannen elkaar ook op de wang. Dat betekent intimiteit. En juist daarmee wordt de daad helemaal zo wrang en cynisch. Een liefdeskus. Had het anders gekund met Judas? Toen ik jong was, had je, en dat is al lang geleden, had je een musical Jesus Christ Superstar. Ik weet niet of je hem kent. Jesus Christ Superstar. Nou, en dat, prachtig. Heb je gezien hoe het afloopt? Jezus hangt een beetje verloren bij aan het kruis. En Judas staat in het volle licht, staat hij als een soort held. Dat is ook een beetje op een gegeven moment de tendens gekomen. Van dat iedereen van, ja, die Judas, wat, kan ik er wat aan doen? Weet je, het vroeger had zo'n reclame. Dat er een kaars bij een gordijntje stond te wapperen. En dan brand in huis. En dan was er zo'n kreet. Kan ik er wat aan doen? Ja, natuurlijk had je er wat aan kunnen doen. Je had die kaars er niet neer moeten zetten. Maar hoe zit dat met Judas? Had hij er wat aan kunnen doen? Er was toch immers voorzegd dat hij Jezus zou verraden. Had het anders gekund dan? Dus er ontstaat een beetje, is er in de loop der tijd een soort sympathie voor Judas ontstaan. Met het feit van, ja, maar goed, laten we wel wezen, Jezus moest toch naar het kruis? Hij heeft gewoon een handje geholpen. Dat is waar Jesus Christ Superstar voor gaat. Dus hij moet hem eigenlijk nog bedanken. Anders was hij nooit aan het kruis gegaan. Hij heeft gewoon gedaan. Hij heeft zijn rol gespeeld die hij moest spelen. Jezus wist wie hem zou verraden en noemde hem de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld zou worden. Toch valt u dus niet te verontschuldigen. Het feit dat hij, dat zijn verraad in de Bijbel is voorzegd, in het Oude Testament, wil nog niet zeggen dat hij niet uit vrije wil handelde. Want er is ook voorzegd dat de Heer Jezus zijn leven zou geven. Er is voorzegd dat Jezus zou sterven en voor de zondaar. Maar daarom is Jezus nog wel vrijwillig aan het kruis gegaan. Voel je de spanning? Dus het is wel voorzegd dat het zou gaan gebeuren. Maar het is aan beide kanten, zowel Judas als Jezus, geheel vrijwillig gebeurd. Jezus houdt Judas verantwoordelijk voor zijn daden. Hij heeft zelfs nog een laatste beroep op hem gedaan, bij het laatste avondmaal. Hij doopt het brood in de schotel en geeft het aan hem. Dat is dus die daad van vriendschap en gastvrijheid. Dus als gastheer, jij die uitverkoren bent en bij mij aan de tafel mag liggen, hier heb je het. Het is de liefde, het is God nog die tot het laatst toe naar Judas aanreikt. En Judas is dan al ver heen. De boze voert in hem. Zijn hart is op dat moment verhard. Blijkbaar niet meer om staat om het te kunnen pakken. Want er is iets gebeurd daarvoor wat bij hem de das omdeed. We gaan het zo over hebben. Dat was het laatste zetje wat hij nodig had om definitief zijn keuze te maken. Wat de bloody limit was. Nu is het klaar. Maar Jezus blijft naar hem uitreiken. Naar zijn vriend. Eén van de 12. Wee de mens, door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit was geboren. Judas beseft later wat hij gedaan heeft. Het woord zegt, en als je Psalm 40 zou lezen, dan ligt David ook ziek op bed. En dan schreeuwt hij het uit, mijn zonde weten me te vinden. En in Genesis lees je dat ook. Je zonde weten je te vinden. Altijd. En dan gebeurt er iets. En daar zit het spanningsveld tussen buigen en barsten voor een mens. Judas erkende dat hij onschuldig bloed had vergoten. En dan heb je het verschil tussen berouw hebben en wroeging. Berouw is dat is een emotie, die is diep en intens. En dat is de erkenning met de schuld voor wat je hebt gedaan, of voor wat je niet hebt gedaan, maar wel had moeten doen. Je wist dat de Joden naast je zaten. Je hoorde de Duitsers aankomen, maar je bent ze niet gaan waarschuwen. Snap je, voel je? Je had iets moeten doen. Je wist het. Je was je te oren gekomen. Je had kunnen kloppen, maar je was bang voor je eigen hachie en je deed het niet. En Judas heeft iets gedaan wat hij niet moest doen. Hij heeft Jezus verraden. En berouw leidt, kan inleiden tot inkeer. En diepe gevoelens van verdriet. Maar als de inkeer uitblijft, kan het overgaan in wroeging. En dat is ernstiger. Dat is de diepste vorm van berouw over een gepleegd kwaad. Het is foltering die de misdadiger voelt, doordat zijn knagend geweten hem niet met rust laat. Hij uit wroeging over zijn misdaad en het vervalt tot wanhoop. En dat is wat bij Judas is gebeurd. Er ontstond wroeging. Dus hij heeft de afslag van berouw. Dat denkt, dit had ik niet moeten doen. Net als Petrus, die erbij blijft. Die verdoofd rondloopt en waar de Heer naar hem uit kan gaan. Was bij Judas de afslag dat het naar zelf verwijt. En dat is een emotie die aan twee kanten zit. Wroeging is eigenlijk zelfverbittering. Die heb je ook aan de andere kant. Als jou iets is aangedaan en er is geen vergeving, kan je zo boos worden op de ander dat je verbittert. Dan schiet je naar binnen, gaat je hart ook op slot. Dan heb je, iedere keer als die ander ziet, voel je de emotie. En denk, oh, dat is verbittering naar de ander. Maar wroeging is zelfverbittering. Dat is, oh, had ik dat maar niet gedaan. Oh. Dat is een beetje de film The Lord of the Rings. Ik weet niet of je het kijkt, maar als je die zou kijken, daar zit een figuur in, Smeagol. Die helemaal door zelf, helemaal in zichzelf, helemaal verkeerd is. En die bijna niet bereikbaar is, omdat die helemaal in zichzelf verkeerd is. Nou, dat is wat wroeging met je doet. Dat is overigens de hel. Daar is tand geknarst en geweend. Had ik maar. Je gaat niet met een ander uit. De deur, dat is de hel, is aan de binnenkant op slot. Dat is wroeging. Judas had een helmoment. Hij deed zijn hart definitief op slot. En hij was overgeleverd aan zichzelf. Zijn geweten klaagde hem aan. Oh, waarom heb ik dat gedaan? En hij kon niet meer. Wroeging. Waarom deed die man dat nou? Waarom, Judas? Wat is het motief om te verraden? Het is zo'n verschil met kerst. Wanneer de drie magiërs komen met goud, wierook en mirre, kistjes en brengen bij Jezus. Hier is Jezus verraden voor 30 zilverstukken. Toen de magiërs kwamen, kwamen ze voor een koningskind. En als je Genesis leest, dan weet je, voor 30 zilverstukken is Jezus verkocht als een slaaf. Dat is de prijs van de slaaf. 30 zilverstuk. De koning is verkocht als een slaaf. Een stuk vuil. En die heeft geen naam meer. Die mag dadelijk aan een kruis wegrotten. Dat is wat het diepste, diepste advent is. Zo diep is de mens gezonken. Zo rottig is ons hart. Ja, de omstandigheden zijn gunstig. We hebben een fijne economie. Maar ik weet het nog. Broeder Frinsel ooit zei. Als hier het laatste flesje water staat. Dan slaan we elkaar de hersens in. En we hebben vrome praatjes waarom jij als geestelijk leider toch wel als eerste een slokje mag nemen. Zo rottig is de mens. We hebben daarom ook een nieuw hart nodig. Er is een prijs betaald. Koning is gekomen, maar hij is verkocht als een slaaf. In de tijd van Herodes, Jeruzalem zat helemaal niet te wachten op een koningskind. De mensen die in het duister leven schrikken van het licht. Wat moet je ermee? Opjagen. En dit is wat we ermee gedaan hebben. Jezus is verkocht voor een slavenloon. Judas heeft hem voor 30 zilverstukken verkocht. En het breekpunt was bij de zalving bij Maria in Betanië. Daar hebben we het vorige keer een aantal preken terug over gehad. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht om het geld aan de armen te geven? En dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Johannes 12. Hebzucht, lieve mensen. ordinaire hebzucht. Waarom deed Judas het hebzucht? En Jezus heeft het verteld in de bergreden. We zijn er doorheen gekropen met elkaar een aantal jaren lang. Hebzucht. Zet je hart niet op geld. Ontwikkel geen welvaartstheologie waar geld het hoogste doel is of aanzien of succes. Je gaat voor gaas. Neem je die afslag, dan ben je uiteindelijk in staat om dingen te doen waar je later spijt van hebt. Zet je hart niet op geld. Het is de wortel van alle kwaad. Judas is gevallen voor geld. En dat geld had hem zo in beslag dat hij uiteindelijk niet tot geloof kon komen. Hoe diep gaat de zonde? En hoe moeilijk is dat te begrijpen? Het is een mysterie. Het is een van de engste dingen in de hele schepping die er is. Ongeloof. Dat je niet kan geloven dat God je zo intens lief heeft. Dat hij de grootste prijs voor je wil betalen. Ongeloof. Jezus zegt, pas op. Hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen. Zelfs niet wanneer hij in overvloed heeft. Paulus noemt geldzucht de wortel van alle kwaad. Iedereen heeft zijn prijs. Ook u en ik. Iedereen heeft zijn prijs. Judas was geen uitzondering. Jezus heeft ons geleerd dat je niet God en de mammon kunt dienen. Judas koos voor het geld. En vele anderen hebben dat ook gedaan. Wat leeft er ten diepste in ons hart? Laten we Judas niet veroordelen. Maar laat het wel een waarschuwing zijn. En dat ons hart naar gebed uitgaat. Dat we zoeken. En dat we deze Judassen die er in deze wereld zijn, of alle andere zonden die er zijn, dat we de mensen voor de troon van God brengen. En bidden om geloof. Want geloof is een gave van God. Dat mensen tot geloof mogen komen. Omdat ze kunnen zien dat het echt kerst wordt. Dat er echt licht komt in deze duisternis. Dat mensen zich bekeren en niet vervallen tot zelfverwijt en wroeging. Het is een ernstige boodschap. Maar kerst is ook ernstig. Het is volle duisternis. Volgende week breekt het licht door. Amen.